Goedemiddag. Goed om weer in uw midden te mogen zijn en u te mogen dienen met het woord van de Heer. God is goed. En hij draagt alles door de kracht van zijn woord. Ja, prijs de Heer. Allereerst natuurlijk de hartelijke groeten van de banier. Maar goed, dat... we kennen elkaar natuurlijk al zo lang, dus die verbondenheid die is er gewoon. Het is altijd weer bijzonder om elkaar te mogen ontmoeten, te mogen dienen met het woord. En dat broeder Norman en uw voorganger ook bij ons spreekt en wij mogen hier dienen. En zo zijn we samen onderweg, één gemeente, één lichaam van Christus. Ik wil met u naar 1 Kronieken hoofdstuk 4. 1 Kronieken hoofdstuk 4. Het gaat eigenlijk maar om twee versen. Twee versen in een heel, je kan zeggen een saai hoofdstuk. Twee Kronieken hoofdstuk 4 en dan lezen wij vanaf vers 9. En daar staat, Jabes was van groter aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabes riep de God van Israël aan. Als u mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, uw hand met mij is... en u het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt. En, wat staat er dan? God liet niet komen wat hij gevraagd had. Staat dat er? Hij liet komen wat hij gevraagd had. God liet komen wat hij gevraagd had. Ja, prachtig. Zomaar twee teksten, twee regels eigenlijk in een, wat ik al zei, een hoofdstuk vol namen. Heel saai. Af en toe is het wel eens goed om die geslachtsregisters door te lezen. Zeker Matthäus begint er ook mee met een hele lange rits van namen. En uiteindelijk zie je dan de naam van onze Heer Jezus tevoorschijn komen. Maar ook hier zie je, je gaat lezen en dan staat plotseling dat gebed van Jabes. En ja, soms dan, ik weet niet hoe dat u vergaat, soms heb je van die momenten dat je het allemaal eigenlijk niet zo ziet zitten. En ik denk dat Jabes ook zo'n moment heeft gehad van, hoe moet het allemaal? Mijn naam, dat is nou niet een naam waar ik nou zo erg trots op ben. Maar wat mij opvalt is dat Jabes zo vrijmoedig dit gebed uitspreekt naar God toe. En allereerst moeten we ons afvragen, wie was Jabes? Nou, Jabes, allereerst zijn naam betekent hij die smart brengt of veroorzaakt. En daarmee wordt eigenlijk ook de naam van Jabes onder een slecht gesternte gesteld. Onder slechte sterren. Met andere woorden, lijkt wel alsof er het klinkt misschien heftig, maar het lijkt wel alsof zijn moeder een vloek over hem uitgesproken heeft. Met smart gebaard. Heel veel pijn. Je hebt me heel veel pijn gedaan. Nou, daar komen we later nog op terug. Nou, wie was Jabes nog meer? Hij was een Keniet. Hij kwam uit de stam van de Kenieten voort. Nu, de Kenieten, dat was een rondtrekkende stam. Ze waren smeden. Ze waren bedreven, zegt de Bijbel, in het bewerken van metaal. We kennen dat eigenlijk nu niet meer zo. Smeden zijn eigenlijk een uitstervend ras. Maar in dorpen, en dat zijn ze nog wel, en zeker al paarden, die worden nog beslagen met een hoefijzer. Dus dan heb je ook een smid nodig die dat doet. Dus deze Kenieten, ze waren verwant aan de Midianieten, en aan de Israëlieten. Dus ze hoorden eigenlijk nergens bij. Ze hoorden niet bij de Midianieten, maar ze hoorden ook niet echt bij de Israëlieten. Nu, deze Kenieten, zij dreven handel. Ze waren echte handelslui. Er waren van die Beduïnen die overal naartoe trokken van de Bijbelse van Arba. De Arba, dat is van de woestijn verleid dat zich uitstrekt van het meer van Galilea helemaal tot aan de golf van Akaba. Dat is een ongelooflijk groot gebied. Later zien we dat de Kenieten worden ingelijfd bij Juda. En daarom lezen wij, en het staat ook in de Herziende Statenvertaling, waarschijnlijk ook in uw Bijbel, nog meer nakomelingen van Juda. En daar komen in één keer Jabes tegen. Nou, wat ik al zei, ze hoorden eigenlijk niet officieel tot het Joodse volk. En Jabes, ik denk dat Jabes zich daar ongemakkelijk bij voelde, dat zijn worsteling was. Een beetje een vreemde eend in de bijt, zeker bij de Israëlieten. En daarom dat hij zijn toevlucht nam tot de God van Israël. Hij zei, nou ja, als ik niet echt een Keniet ben en niet echt een Israëliet ben, weet je wat, dan aanbid ik maar de God van Israël. Dan hoor ik tenminste ergens nog bij en hun God wil ik wel kennen. We komen meer mensen tegen in de Bijbel die eigenlijk een beetje tussen schip en wal kwamen. Ze hoorden niet ergens bij. Zeker niet bij het Joodse volk, maar ook niet eigenlijk bij hun eigen volk. Denk maar even aan Rahab. Ze zeggen wel eens Rahab de hoer. Is niet bewezen. Algemeen wordt altijd gezegd Rahab de hoer. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Commentaren die zijn ook niet eens luidend of zij een prostituee was. Zij baseren zich op het feit dat er die verspieders in haar huis kwamen, dat mannen in haar huis kwamen. Nou, dat was natuurlijk in die tijd, was dat nou dan, dat mannen alleen bij een vrouw in huis kwam. Dus men veronderstelde dat omdat mannen in haar huis kwamen, nou ja, dan is 1 en 1 is 2, dan moet zij wel een prostituee zijn. Maar andere commentaren zeggen, ze kan ook een herbergierster zijn. Iemand die zeg maar mensen een logeerbed aanbood. Dus een soort herberg voor de reizigers die onderweg waren. Dus deze Rahab komen we later weer tegen in de stamboom, notabene van de Heer Jezus. Dat is toch wel heel opmerkelijk. Dus dat is één persoon. Dan de tweede is Rut. Rut, ja, Rut toch een heel belangrijk persoon. En Rut op een gegeven moment die zegt tegen Naomi, uw God is mijn God. Zo bijzonder. En Rut, een vreemdeling die zich inlijft door haar belijdenis. Naomi, uw God zal mijn God zijn. En ze bekeert zich eigenlijk tot de God van Israël. Ik vind Rut vind ik een heel, trouwens Rahab, vind ik een hele bijzondere vrouw. En zo kom je veel meer bijzondere vrouwen natuurlijk tegen in de Bijbel. Maar zomaar even drie verschillende personen in de Bijbel die beseften dat het goed was om onder de hoede, onder de paraplu van Gods goedheid te vertoeven. En Jabes, hij maakt dat kenbaar door op wel een heel, ja, je zou zeggen, een prikkelende manier te bidden. Kun je een beetje zeggen, een beetje brutaal. Hij bad een gebed wat op het eerste gezicht heel hebzuchtig is. Ik gericht. Heer, als u mij maar zegent. Als u mij maar zegent. En toch zegt de Bijbel dat Jabes een bijzonder man was. Eigenlijk is dit het enige moment in de Bijbel dat je leest van Jabes. Je leest wel over de stam Jabes, of het stadje Jabes moet ik zeggen, of een dorpje. Maar Jabes staat, er was groter aanzien dan zijn broers. En dat is wel heel opmerkelijk. En toen vroeg ik me ook af, zou dat gekomen zijn door zijn gebed? Zijn gebed. Jabes, hij verlangde naar de vervulling van Gods beloften en wilde in het plan van God gaan staan. Heer, God van Israël, wat is uw plan met mijn leven? En daarom was hij anders dan zijn broers. Hij had een ander hart. Je komt meer broers tegen. Ik zit te denken aan Jacob en Esau. Tweelingbroers. Maar wat een verschil tussen die tweeling. Je had Esau, de jager. En hij zorgde wel voor heerlijk vlees. Hè? Dat was zijn ding, om de bos in te gaan, om een hert of weet ik veel wat te schieten, om die te bereiden en vooral zichzelf, maar ook zijn pa, hè, die was al oud, hè, dus hij wilde voor zijn pa zorgen. Dus oké. En zijn vader had hem lief, omdat hij wild gebraad voor zijn vader klaarmaakte in Genesis 25. Hij was sterk, hij was onafhankelijk. Hij was zorgeloos, hij vertoefde voortdurend in de bossen. Ach, en weet je, dat eerste geboorterecht, weet je, zal mij een worst wezen. Daar maak ik me nou helemaal niet druk om. Lees maar Genesis 25, vers 32. Wat kon dat erfdeel hem nou schelen? Wat hij ook deed, hij trouwde met Kanaanitische vrouwen. Wat God had verboden. Om met vreemde vrouwen buiten Israël te trouwen. En zeker tot grote kwelling van zijn ouders. Het was zijn ouders tot kwelling, staat er in Genesis 26, vers 34. En dan lees je van Jacob, zijn tweelingbroer. Zeker, hij had zijn naam tegen. Zijn naam betekent hielenlichter. Een beetje raar karakter. Ook niet waar je nou echt trots op moet zijn, maar desalniettemin, God zag het hart van Jacob. Hij maakte grote fouten. Hij heeft de boel, op zijn Nederlands gezegd, belazerd. Hij heeft zijn ouders, zeker zijn pa belazerd, zijn broer belazerd. En hij ging met het eerste geboorterecht er vandoor. En toch, ondanks al die fouten die Jacob maakte, stond hij open voor correctie. God had toegang tot zijn hart. Hij had een ander hart. En hij zag wel in hoe belangrijk dat eerst geboorterecht was. Genesis 25, vers 30. En daarom veranderde God zijn naam van hielenlichter, Jacob, naar Israël. En Israël betekent strijder met God. Je hebt ook nog andere broers. Denk maar aan Jozef. Jozef en zijn broers. Ja, dan kwam Jozef weer met zijn dromen. Oh broers, ik heb toch een droom gehad, hè. Er waren allemaal arenschoven. En al die arenschoven die bogen voor mij. En die broers die voelden dat al aan. Hé, wat wil je nou, broertje? Denk je nou werkelijk dat wij, grote broers, voor zo'n snotaap als jij bent, buigen? En Jozef was al trots, hè, dat hij al die dromen kreeg. Maar wist die jongen veel dat God een plan met zijn leven had? En die broers die dachten afhankelijk, weet je, we maken hem dood. Hij heeft te veel praatjes. Maar goed, kwamen ze niet uit, dus nee, laten we dat maar niet doen. We gooien hem in de put. Nou, je kent die geschiedenis, dan wordt hij verkocht en dan wordt hij notabene onderkoning in Egypte. Wat te denken van David. Jacob had een ander hart. Jozef had een ander hart. En dan hebben we ook nog David. David. Samuel. Saul die had er een potje van gemaakt, was ongehoorzaam, was afgeschreven als koning. En God gaf Samuel de opdracht zalf voor mij een nieuwe koning. Ga naar het huis van Isaïe. En Isaïe betekent, wat betekent dat? Jesse, de naam van mijn kleinzoon. En zegen daar een nieuwe koning. En Samuel die komt daar bij Isaïe en hij had 8 broers en 2 dochters. En Samuel zei, nou laat die jongens maar tevoorschijn komen. Nou ja, en dan kwamen daar kerels tevoorschijn. My. Dat wil je niet weten. Breed, groot. En zo kwamen ze aangemarcheerd. Samuel dacht. En hij zag wat voor ogen was van, nou die grote kerel, die gaan we tot koningsalven, die moet het zijn. En dan zag hij gewoon, nee, die is het niet. Oké, dan maar de andere. Maar die was nog veel groter, nog veel breder, nog veel sterker. Samuel dacht, dat wordt de koning. Nee, en zo gaat het tot 7 keer toe, dat Samuel zag wat voor ogen was. Ja, de profeet. Hij dacht, die ga ik zalven als koning, waarvan God zegt, nee, gaat niet gebeuren. En dan vraagt Samuel, is er nog een zoon? Ja, die 8e, dat jongetje die bij de schapen hoedt. En Samuel zegt, haal deze jongen op. En dan zegt God, zalf hem tot koning over Israël. Waarom David? David was anders. Hij had een ander hart. Net als al die voorgaande personen. Hij had een ander hart. En dat zien we heel goed in dat conflict met Goliath. Al die broers die stonden daar vlak voor dat strijdtoneel. Ze zagen Goliath aankomen. Deze man was ongeveer 3 meter lang. En misschien wel 1,5 meter breed. En die dachten bij zichzelf, daar ga ik geen ruzie mee maken. Maar weet u, David had zijn training al gehad. Hij was herdersjongen. Wat dacht u dat daar die beren, die leeuwen rondliepen in Israël? En die leeuwen die dachten ook van, hé, een herdersjongetje, nou die lust ik wel. Dus David die dacht wel, weet je, nou mij niet gezien, hier heb je een schaap. Hier, pak die maar. Maar dat gebeurde ook niet. Wat gebeurde er? David die zei tegen die leeuw, jij of ik? En die leeuw die ging dood. En toen kwam op een gegeven moment een grote beer. En die zag al die lekkere kluifjes daar rondlopen. En die dacht van, ook nog een herdersjongen, die lust ik ook wel. En toen was het weer, beer, wie? Jij of ik? En die beer, die ging dood. En zo heeft God David opgeleid tot het moment dat David daar stond en tegen zijn broer zei, wat gaan jullie doen? Durf nou niemand Goliath tegemoet te treden die de God van Israël belachelijk maakt? Durf jullie werkelijk niet? Hij zei, ik ga in de naam van God, in de naam van de God van Israël, ga ik hem tegemoet. Een herdersjongetje tegen een reus van 3 meter en 1,5 meter breed. Jabes bad, Heer, wilt u mij toch overvloedig zegenen? En nogmaals, het lijkt allemaal wat hebberig. En misschien hebben wij de neiging om te zeggen, ja, maar zo mag je niet bidden. Moeten wij niet tevreden zijn met ons dagelijks brood, met alle zegeningen die we gewoon hebben, die we elke dag, mogen elke dag de zon op zien komen, we hebben gewoon elke dag te eten, we hebben gezondheid, we hebben overvloed, we leven in vrede, nou, noem allemaal maar op. Maar daarentegen bad Jabes juist, als u mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt. En zijn moeder noemde hem Jabes in smart. En de gedachte daarachter was, hij gaat een heel zwaar leven tegemoet. Ik ga hem in smart noemen. Je zou bijna zeggen, wat ik al eerder zei, bijna een vloek. Het was geen vloek, maar bijna een vloek. En dat is toch niet de wens van een moeder. Om zo een naam aan je kind mee te geven. En je verwacht het misschien diep in je hart, in je moederhart. Maar daar zeg je, dan geef je je kind toch niet zo'n naam. En tegen deze achtergrond moeten we dit gebed van Jabes bekijken. Toen Rachel, het kostte haar leven, haar kind baarde, Ben-Oni. Zoon van mijn smart. Precies hetzelfde. Een heftige bevalling. Toen zei Jacob, dit wil ik niet voor mijn kind. Ik noem hem niet Ben-Oni, ik noem hem Benjamin. En Benjamin betekent zoon van de rechterhand. En dat heeft alles te maken met autoriteit. Met macht, met geluk. Wat zag Stefanus toen hij werd gestenigd? Toen zag hij een open hemel. En wat zag hij? Hij zag de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader. De Heer Jezus die eigenlijk de autoriteit had van de Vader. En met Jabes heeft zijn moeder waarschijnlijk een verbinding willen leggen met een Aramees woord wat zich haasten of ook wel wat zich inspannen betekent. En het lijkt erop of ze met die naam haar jongen een boodschap mee wilde geven van Jabes, jongen, span je in om geen pijnbrenger te zijn voor andere mensen. Zoals jij pijn hebt gedaan bij de geboorte. En toen Jabes uiteindelijk volwassen werd, heeft hij zijn uiterste best gedaan om die Jabes, die smart, om te zetten naar een zegenbrenger. Overleveringen zeggen dat hij uiteindelijk zich ontwikkeld heeft tot een sterke, geestelijke en krachtige leider. Waarschijnlijk. Juist door dit gebed. Hij zegt, als u mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt. Nu, waarom die zegen? Juist om een zegen voor die ander te zijn. En dat dit ook ons gebed mag zijn vanmiddag in en buiten gemeente VMK. Dat wij een zegenbrenger zullen zijn, geen onheilbrenger, maar een zegenverspreider. En weet u, als dat ons verlangen is, als God onze schellen van de ogen neemt en dit lezen, dan trekken we dit begrip ook uit het materiële. Want wij denken aan zegen meteen aan overvloed en nog eens overvloed en heel veel geld en heel veel van alles. Weet u, dan is dit gebed niet egocentrisch. En deze houding ligt veel meer in de lijn van Gods plan met u, met jou en met mijn leven. En we weten allemaal dat geld en alle andere materiële dingen aard zijn. Tijdelijk. Het is fijn dat we het hebben, maar het gaat allemaal een keer voorbij. We kunnen, zegt de Bijbel, niets, maar dan ook niets meenemen vanuit deze wereld de heerlijkheid in. Dat is een gezegde dat klinkt als een doodskleed heeft geen zakken. Je neemt geen euro mee. Maar weet u daarentegen, het geloof in de Heer Jezus Christus geeft ons eeuwigheidsperspectief. Nu, Paulus, die zegt tegen Timotheus, strijd de goede strijd des geloofs. En win het eeuwig leven waartoe je geroepen bent. Wij zijn geroepen om de goede strijd te strijden. En daar gaat het om. Hebreeën 13, vers 5, dat zegt, laat uw handelswijze zonder geldzucht zijn en wees tevreden met wat u hebt. Dat vind ik zo belangrijk. Bent u tevreden? Bent u tevreden? Gelukkig, drie zijn gelukkig tevreden. Bent u tevreden? Hoe belangrijk is het om tevreden te zijn? Om te zeggen, dank u wel, Heer, voor wat u mij hebt geschonken. Weet u, geld is een machtig instrument, maar levensgevaarlijk. Hoe duidelijk zien we dat nu in alle ontwikkelingen wereldwijd? En ik ga geen namen noemen, geen landen, want u weet precies waar ik het over heb. Je vraagt je wel eens af, tegenwoordig is niet alles te koop. Regeringen. Denk aan Groenland. Geestelijke leiders. Die zwichten voor het geld. Die niet meer gewoon met KLM kunnen vliegen, maar een eigen privéjet willen hebben. Penningmeesters. Ja, je hoort het goed, penningmeester, die zwichten voor het geld. Nog niet zo lang geleden was er een penningmeester die zag dat er 100.000 euro op de rekening stond. Die dacht bij zichzelf, hey, wacht eens eventjes. Ik zie mezelf al op een eiland zitten, een wit strand met een paar palmbomen, een hangmatje ertussen, weet je wat. De poet ligt daar en ik neem de poet en ik ben weg. En de gemeente werd berooid achtergelaten. Dat is werkelijk gebeurd. Mensen zwichten onder de zucht van verleiding van geld. En de geest van deze maatschappij wil zeggen, ik wil meer. Ik wil nog meer, ik wil nog groter, ik wil nog mooier. En als we het niet in de gaten hebben, hebben we onze zinnen gezet puur alleen op materie. En dan zegt de Bijbel in 1 Timotheüs 6, vers 10, want geldzucht is de wortel van alle kwaad. Maar goed, Jabes gaat verder. Hij zegt dat uw hand met mij is en u het kwaad van mij wegdoet. Zijn verlangen was dat God zijn zegen en overvloed over Israël zou uitstorten. Nog niet eens over zichzelf, maar over Israël. Want wat was namelijk het geval? In de tijd van Jabes moesten nog grote delen op de Kanaanieten veroverd worden. En dat zag Jabes. En hij wilde meer land voor de God van Israël. En daarom dat hij ook bad dat u mijn gebied vergroot. Niet alleen zijn gebied, maar het gebied voor Israël. Dat de naam van God verheerlijkt zou worden. En dan dacht Jabes, weet je, als dat gebeurt, dan is Israël nog meer toegewijd aan haar God. En weet u, dit gebed zegt heel veel over wie Jabes is. Hij wil zijn leven toewijden aan de God van Israël. De Bijbel zegt, Jabes riep de God van Israël aan. Ja, u hoort het goed, hij riep de God van Israël aan. Roept u de God van Israël ook wel eens aan? Heeft u vandaag de God van Israël aangeroepen? Hoe belangrijk is het dat wij de God van Israël aanroepen? Dat wij hem aanroepen over de gemeente, voor ons gezin, over ons leven. Dat wij onze Bijbel lezen, dat wij een levende relatie hebben met Jezus. Hij wil zo graag dat God overvloedig zegent. Nou, nu kunnen we ons afvragen, ja, maar waarom is het voor Jabes dan zo belangrijk? Wilde hij dan die zegen alleen maar voor zichzelf houden? Nee, natuurlijk niet. Hij wilde juist voor anderen tot overvloedige zegen zijn. En daarom leert de Heer Jezus ons dit gebed. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Waarom ontvangen wij christenen zo weinig? Laten we eerlijk zijn. Waarom ontvangen wij zo weinig? Waarom is vaak ons geestelijk leven een lauw, gesapig leven? Waarom is de gemeente van Jezus Christus een lauwe, gesapige gemeente en hebben we al moeite om één zondag in de week op te komen naar de gemeente? Waarom? Omdat wij de God van Israël niet aanroepen. En Jabes had het begrepen. Zoek eerst het koninkrijk van God. En hoeveel tijd besteden wij aan deze opdracht die God ons heeft gegeven? Zoek mijn koninkrijk. Zoek mijn aangezicht. Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen naar me toe komen en moeten denken dat je niet met me binnen, want ik heb het zo moeilijk. Come on! Je hebt zelf die kracht. Je hebt zelf die autoriteit. Ga op je knieën, ga God zoeken. Waarom moet je altijd naar de voorganger? Ga zelf leren strijden in de naam van Jezus. En Jabes, hij begreep dat hij alleen langs deze weg een echte Jabes van God kon zijn. En dan gaat hij verder, hij zei, laat uw hand met mij zijn. En Jabes weet ook dat als de hand van God met hem is, dat ook zijn invloed groeit. Maar dat hij, het gevaar natuurlijk ook, dat hij hoogmoedig kan worden. Oh ja, er zijn mensen in deze maatschappij die van niets zomaar een belangrijke functie krijgen. En wat zie je vaak gebeuren, ik zeg niet altijd, maar wat het gebeurt, dat mensen in één keer met een hele rare aardappel in hun keel gaan praten.
Ik ben zo belangrijk. Ik heb een hoge maatschappelijke positie gekregen, hoor.
Ze worden arrogant. Ze menen plots boven de mensen te staan. Ze denken dat hun wijsheid de echte wijsheid is. Het zijn geen leuke mensen. Het zijn maar geen leuke mensen. En ik zeg maar zo vanmiddag, ook als God ons zegent, doe gewoon. Krijg geen aardappel in je keel. Blijf dicht bij God, want alles wat je krijgt, krijg je door genade van God. Blijf vooral dicht bij jezelf. Doe gewoon. Doen we al gek genoeg. En daarom bad David. Wat bad David? Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Dan alleen kan ik de positie van koning zijn aan. Als u mij zegent met een rein hart. En wat gebeurde er? Toen hij niet gefocust bleef. Ja, toen zag hij in één keer, zijn focus was weg. En zijn focus die ging naar een hele leuke dame. Die was er net aan het baden en zijn ogen zagen dat. En daar ging hij. Hij raakte zijn focus kwijt. Zijn focus was op God gericht te zijn en te bidden en te blijven met een rein hart. En daar ging hij fout. En daarom, mijn broeder en zuster, wees gefocust in deze tijd waarin wij leven. Focus. Weer mij van het kwade. Ja. Weet je, er kunnen tijden van onheil komen. En dat weten we. En er is een duivel die ons probeert allerlei onheil in het leven te brengen. En dat geeft ons des te meer de vrijmoedigheid het gebed van Jabes te bidden. Heer, weer mij van het kwade, zodat mij geen smart treft. En ik geloof dat mogen we ook bidden. Heer, dank u wel dat ik mag bidden voor kracht. Elke morgen weer opnieuw. Dat ik mag bidden, Heer, dat u mij bewaart, dat u mij dekt onder uw kostbaar bloed. Maar niet alleen mij, maar ook mijn vrouw, mijn dochters, mijn kleinkinderen. Heer, zegen ze. Heer, dek ze onder uw bloed, waar ze ook gaan vandaag. Elke dag bidden wij dat samen. En weet u, God gaf hem wat hij vroeg. Ja, dat vind ik zo mooi. En eerlijkheid gebiedt me ook te zeggen dat God soms een andere weg gaat. God gaat soms een andere weg. Er is ziekte, ja, er is nog steeds ziekte. Helaas sterven ook nog steeds broeders en zusters. Er is nog steeds verdriet. Er is smart. Soms is er echt smart. En toch zegt God, ik ben erbij. Door welke situatie je ook gaat, ik ben erbij. En ik kan getuigen 13 jaar geleden dat God dat letterlijk hoorbaar in mijn oor sprak. Ik ben erbij. Ik ben erbij. En God voorzag. En ik ben zo dankbaar. En er is ooit hier in deze gemeente voor mij gebeden dat ik zoveel pijn had en hier moest voorgaan om te prediken. Dat ik hier mag staan, pijnvrij, omdat ik een God in de hemel heb. God is iemand die zich houdt aan zijn beloftes. En weet je, daar kunnen we op vertrouwen. En toch is vertrouwen moeilijker dan dat we denken. Echt vertrouwen. Vertrouwt u op God? Weet je, we hebben al heel snel de neiging om op eigen kracht te vertrouwen. Ah, dat doe ik zelf al even. Dat kan ik zelf ook wel doen. Ah, weet je, daar is gebed niet zo voor nodig. Ik doe dat wel. En Jabes, die laat in zijn gebed horen hoe groot zijn geloof, maar ook zijn vertrouwen is in de God van Israël. Dat vind ik zo mooi. Weet je, het gebed van Jabes laat zien hoe krachtig gebeden kunnen en mogen zijn. Ga bidden. Als u nog niet leert te bidden, ga leren bidden. Koop een dagboekje. Zorg dat u uw tijd met God doorbrengt. Naarmate de komst van Jezus Christus aanstaande is, zoeken en moeten wij God gaan zoeken. We moeten God gaan zoeken. Je leest het in heel de Bijbel terug. God antwoordt op gebed voor de mensen die hem aanroepen. En aanroepen betekent ook werkelijk aanroepen. Niet, o Heer Jezus, dank u wel voor uw zegen. Dank u wel dat u heel dicht bij me bent. Dank u wel, Heer! Halleluja! Ja, je schrok wakker, hè? Ik zag het wel. Daarom even dat ik even een brul gaf. Ik zag die knikkebol wel. God is trouw. God is trouw. Weet je, woorden hebben kracht. Woorden hebben kracht. Woorden kunnen een zegen zijn, maar woorden kunnen ook een vloek zijn. En dat is echt de realiteit. En negatieve woorden hebben veel meer kracht dan positieve woorden. Stel dat ik naar broeder Norman toe ga en dat ik tegen hem zeg, Norman, jouw spel hier, dat klopte gewoon. Ik heb al humor, geen muzikale oren, dus ik weet het niet. Maar stel je voor dat ik tegen broeder Norman zeg van, het klopte helemaal niks van. Je zat er iedere keer naast en hoe je daar stond, er klopte niet. Niks klopte. Wat doet dat met onze broeder? Wat doet het met broeder Norman? Die gaat dadelijk naar huis en dat blijft nadreunen. Negatieve woorden. Oh, dat klopte niet. En weet je, dan ga je aan jezelf twijfelen. Ik weet wat de kracht van negatieve woorden is. En elke voorganger kent dat bijna wel, wat de kracht van negativiteit is. Het is een bekend gegeven dat tegenover één negatief woord 8 of 9 positieve woorden moeten staan om dat ene negatieve woord ongedaan te maken. Zoveel kracht ligt er in negativiteit. En Jabes, hij was niet tevreden met de plek waar hij vandaan kwam. En zijn naam Jabes, dat herinnerde hem continu, iedere dag weer. Eigenlijk aan het feit dat hij gedoemd was om smart te brengen. En hij kwam tot een punt dat hij zegt, dit wil ik niet meer. En soms moet je zeggen, en nu stopt het. Je kan het heel lang, kan je het accepteren. Je kan er zelf misschien nog wel in geloven, maar je kan ook zeggen op een gegeven moment. En soms breekt dat moment aan en zegt van nu is het echt klaar. Nu is het echt klaar. En hij besloot te geloven dat de God van Israël groter was dan zijn naam. Jabes. Hij was ervan overtuigd dat zijn God groter was dan zijn achtergrond. Dan zijn komaf. En vanmiddag is mijn vraag aan u, hoe zit dat met uw achtergrond? Met onze komaf. Waar kom jij vandaan? Ben je daar tevreden mee? Of is er iets wat je toch achtervolgt? Weet u, de Bijbel zegt in Hebreeën, die spreekt er over de anker van geloof die ligt tot achter het voorhang, of tot in het voorhang. Maar je hebt ook ankers vanuit het verleden. Ankers die mensen soms vasthouden om vooruit te komen. En wat bedoel ik hiermee? Jaren geleden was ik alleen thuis. En ik was stille tijd aan het houden. Ik was mijn Bijbeltje aan het lezen, ik was aan het bidden. En God sprak tot mij. Hij zei, Heko. Je hebt ankers vanuit het verleden. Die ankers houden jou tegen om uiteindelijk op de plaats te komen waar ik jou wil hebben. En op een gegeven moment toen liet God mij zien dat op een gegeven moment er ankers waren van alcoholverslaving. Al mijn ooms waren alcoholverslaafd. Mijn eigen vader was alcoholverslaafd. God liet me zien dat er een macht was van spiritisme. En dat het anker van spiritisme en alcoholverslaving, dat ik die ankers moest doorsnijden in Jezus' naam. En je zou die ankers ook kunnen noemen een vloek, een generatievloek. Je hebt soms generaties in families waar heel veel echtscheidingen voorkomen. Echtscheiding op echtscheiding op echtscheiding. Geen enkel huwelijk blijft bij elkaar. Hoe komt dat? Je hebt generaties waar heel veel ziekte voorkomt. Bepaalde ziektes. Generatie op generatie komen die ziektes iedere keer weer terug. Dat is een vloek van generaties. En er komt een moment dat God je ogen daarvoor opent. En misschien dat u vanmiddag hier zit en dat u zegt, ja, ik weet dat daar vanuit het verleden ankers zijn die mij eigenlijk tegenhouden. En ik weet ook welke naam aan dat anker verbonden is. Omdat ik zie welke vloek of welke invloed van negativiteit door de families heen trekt. Van vader, opa, overgrootopa of oma en ga zo maar terug. Het is allemaal hetzelfde. Iedere keer weer hetzelfde. Wat gebeurt? En er moet een moment gaan komen dat je zegt van dit accepteer ik niet meer. Hier stopt het. Hier in de naam van Jezus stopt het. En wij verbreken deze vloek in Jezus' naam. En dat is wat op een gegeven moment Jabes deed. Hij zei, ik wil die, ja, mijn naam kan ik niet veranderen, maar de betekenis van die naam, in de naam van Jezus, die verbreek ik. Ik ben niet een man van smart. Ik wil een man van zegen zijn. En daarom wil ik u aanmoedigen vanmiddag om in de voetsporen van Jabes te gaan. En als u weet voor uzelf, ik kom geestelijk niet vooruit. Ik groei geestelijk niet. Dat u zich dan ook de vraag stelt, hoe komt dat? Waarom heb ik geen gebedsleven? Het lijkt wel of iets mij tegenhoudt als ik wil bidden, alsof iets mij tegenhoudt om te bidden. Als ik de Bijbel lees, lijkt wel of ik me niet kan focussen, me niet kan concentreren. Het lukt niet, het lukt me niet om de Bijbel te lezen. Ik weet niet hoe dat komt. Ga te raden. Hoe komt dat? Ik zeg u heel eerlijk, is niet gezond. Het is niet gezond. U moet gewoon de Bijbel kunnen lezen, u moet gewoon kunnen bidden. En als dat niet gaat, dan moet u bij uzelf te raden gaan. Hoe komt dat? En daarom wil ik ook afsluiten met een gebed wat Jabes ook bad. Heere God, ik dank u wel dat u overvloedig wilt geven. En daarom wil ik ook vandaag met volle verwachting vragen. Zegen mij. Maar help mij ook om de ankers van het verleden te zien. Om die door te snijden. Om dat bij God te brengen onder het bloed van Jezus Christus. Zodat mijn naam niet meer is smart. Maar dat mijn naam mag veranderd worden in een overwinning. Een overwinningslied voor Jezus. Halleluja. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor het gebed van Jabes. Jabes bad, Heer, laat geen smart mij treffen. Heer, wilt u de betekenis van mijn naam veranderen? Van pijnbrenger, van smart, naar geluksbrenger, naar zegenbrenger. En de Heer schonk wat hij vroeg. En de Heer, als wij uw woord overdenken, dan willen we samen bidden voor die ankers. Die ankers die ons tegenhouden. Ankers die de generaties doorgaan. De ankers van ziekte. Ankers van scheiding. Ankers van ongeluk. Alleen maar ongeluk op ongeluk op ongeluk. Van pech. Tot pech. Heer, we willen al deze dingen, en er zijn nog veel meer ankers te noemen. Maar Heer, als er iemand is die vanmiddag gebukt gaat onder zo'n anker, Heer, wilt u die persoon vrijzetten? Wilt u dat anker verbreken in Jezus' naam? Dat uw bloedkracht, o God, vrijmaakt. Dat die broeder of zuster kan zeggen, ik ben waarlijk vrij, want Jezus heeft mij vrijgezet. Hij heeft mij vrijgezet. En als we zo onze ogen hebben gesloten, dan wil ik toch die vraag stellen. Als er iemand is. Ik vraag u niet om naar voren te komen. Maar als er iemand is. Die zegt ja. Er is een anker. Van ongeluk. Van pech op pech. Ziekte op ziekte. Scheiding op scheiding. Wat mijn leven doorgaat. Als er iemand is. Ja, u mag naar voren komen, maar u mag ook op uw plaats blijven wat u wilt. Maar maak het kenbaar. willen zo graag voor je bidden. En je mag dat doen door je hand op te steken, als we zo onze hoofd hebben gebogen en onze ogen hebben gesloten. En weet u, de Heer, ik heb je hand gezien. De Heer wil nieuwe dingen doen in uw leven. De Heer wil nieuwe dingen doen. En als de Heer spreekt in uw leven, ga daar niet aan voorbij. Want God spreekt met een reden. Omdat Hij u op een hoger plan wil brengen. Omdat Hij een bedoeling heeft met uw leven. En ik weet, het vraagt moed. Het vraagt moed. Maar ga niet naar huis, mijn broeder of zuster. Voordat er echt met u gebeden of gesproken is. Maar ga niet naar huis. En als je zegt van ik wil naar voren komen voor gebed, u bent vrij. U mag ook op uw plaats bidden wat u wil. Maar onderzoek uzelf. Halleluja.